Dan gaan we naar Galaten. En we schieten al behoorlijk op, want we zijn gekomen in hoofdstuk 5. Galaten 5. En daar gaan we lezen, Galaten 5, vanaf vers 2. Galaten 5 vanaf vers 2. En vanmorgen willen we stilstaan bij vers 2, 3, 4, 5 en 6. Galaten 5, vers 2. Zie ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Gij zijt los van Christus als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Wij immers verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets, nog onbesneden zijn, maar geloof door liefde werkende. Tot zover. Ja, hij begint hier in vers 2 met nogal de nadruk op te leggen wat hij nu gaat zeggen. Hij zegt, zie. Hij zegt, let goed op, Galatiërs. Zie, ik, Paulus, zeg u. Hij benadrukt dat nogal dus, hè. Zie, ik, Paulus, zeg u. Let goed nu op wat ik hier ga zeggen, want dit is heel serieus. En wat hij zei was serieus, want hij zegt, indien gij u laat besnijden, en die kans was er, dat de Galatiërs werden overgehaald door de Judaïsten, om zich te laten besnijden. Nou, indien gij u laat besnijden, Galatiërs, zal Christus u geen nut doen. Ja, de afgelopen keer hebben we al stilgestaan bij die vraag over de besnijdenis. En we hebben gezien, al meerdere keren zelfs, dat die vraag behandeld werd in Handelingen 15 op het apostelconvent. We hebben ook gezien dat de apostelen, en ook waar Paulus bij was en Barnabas bij was, dat ze op dat apostelconvent in Jeruzalem besloten en ook dat neerschreven in een document, wat rondgestuurd werd naar alle gemeenten, dat de heidense gelovigen zich niet moesten laten besnijden. En dat ze ook niet de wet, het oude verbond der wet, moesten volgen. Maar, als je dan leest in Handelingen 15 gelijk daarna, dan hebben we de vraag gesteld de afgelopen keer, waarom dan de apostel Paulus, als hij notabene dat document bij zich heeft, wat hij dan rondbrengt, ook in de gemeente die hij al heeft bezocht, de gemeente van Galatië, in Derbe, Lystra, Iconium, dan lees je in Handelingen 16 vers 1, en hij kwam, Paulus, ook te Derbe en te Lystra, en zie, er was daar een zeker discipel genaamd Timotheus, de zoon van de gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, en hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium. Paulus wilde dat deze met hem zou gaan, en hij nam hem tot zich en besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Kan je afvragen, als dan Paulus net een besluit van het apostelconvent, wat op een brief aan alle gemeenten werd opgesteld, waarom dat Paulus dan opeens, als hij Timotheus meeneemt op zijn tweede zendingsreis, dat hij dan Timotheus laat besnijden. Terwijl we een keer ook gelezen hebben uit Galaten 2, dat Titus daarentegen ook een mededienstknecht van Paulus, toen Paulus Jeruzalem nog hiervoor bezocht en ook de apostelen sprak, hij Titus niet besneed, en hij nog de nadruk in Galaten 2 erop legt, dat ook de apostelen, de 12, dat goed vonden dat Titus niet besneden was, daar ook helemaal niet om vroegen of erover vielen, omdat het helemaal normaal was. Maar waarom liet hij hier nou Timotheus wel besnijden? Nou, we hebben al gezegd dat als je dit begrijpt, dat je dan eigenlijk de sleutel begrijpt op de handelingenperiode, de sleutel ook begrijpt op de handelingentijd. En ook op de brieven die in die tijd door de apostel Paulus in de handelingenperiode geschreven zijn. De brieven van onder andere de Galaten, maar ook van de Romeinen en van de Hebreeën en van 1 en 2 Korinthe en 1 en 2 Thessalonicenzen. Die 7 brieven die hij tijdens de handelingen schreef. Dan begrijp je ook Gods handelwijze in die tijd. Waarom nu liet Paulus Timotheus besnijden en Titus niet? Waarom besneed hij de een en de ander niet? Nou, het antwoord staat hier eigenlijk al bij. Want wat was er met Timotheus aan de hand? Er staat bij in vers 1 en 2. Hij was de zoon Timotheus van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En wat had moeten geschieden eigenlijk? Volgens het Joodse gebruik, volgens de Joodse wet. Toen Timotheus geboren werd en hij een babytje was van een paar dagen oud, wat had toen moeten gebeuren? Toen had eigenlijk Timotheus besneden moeten worden. Dat was niet gebeurd. Misschien wel in het huisgezin, omdat die Griekse vader het misschien niet wilde. Maar het had eigenlijk moeten gebeuren. Titus daarentegen, ja, die had geen Joodse moeder. Die had ook gewoon een Griekse moeder en een Griekse vader. Kijk, als Timotheus met Paulus mee zou gaan om het evangelie te verkondigen aan de Joden, dan moest Timotheus wel besneden zijn. Anders dan zou Timotheus zelf als verkondiger tegen de wet van God ingaan, als Jood zijnde. Want wat was nou de uitkomst van het apostelconvent? Het besluit was, de heidenen die hoefden niet de wet te volgen, maar de Joden die moesten wel degelijk de wet volgen. En dat is de crux waar het steeds om draait. Voor de Jood bleef de wet geldig. De roeping van Israël bleef geldig. En ze stonden nog steeds onder het oude verbond. Ja, wat werd dan aangeboden? Het nieuwe verbond. Waarbij de wet nog steeds gold. Waarbij de wet wel niet op twee stenen tafelen werd geschreven, zoals bij het oude verbond, maar waarbij de wet door de wedergeboorte werd geschreven op de vleeselijke tafelen van hun hart. En wat je onder het oude verbond eigenlijk niet kon, je verblijden in de wet des Heren, dat kon je onder het nieuwe verbond als Jood wel, want dan kon je je verlustigen in de wet des Heren en kon je een ijveraar worden voor de wet. Paulus, die bracht ook het evangelie van de besnedenen aan de besnedenen, met daarnaast dat hij het evangelie van de onbesnedenen bracht aan de onbesnedenen. Weet u nog wel, Galaten 2, dat onderscheid tussen het evangelie van de besnedenen en het evangelie van de onbesnedenen? Dat was een groot verschil. En het evangelie van de onbesnedenen, dat wordt vaak niet verstaan, was alleen gericht tot de onbesnedenen. En dat deed God door middel van Paulus en Barnabas, dat hij een bezoek bracht aan de heidenen om daar een volk voor zijn naam te verkiezen. Een hele aparte roeping naast de roeping van het volk Israël. En dat God op bezoek ging, plotsklaps, na 2000 jaar, terwijl die eerst bij de zondvloed en bij Babel en bij de spraakverwarring van Babel afscheid genomen had van alle volkeren, dat hij daar niet meer mee in gemeenschap wilde gaan. En hij uit Abraham en daarna uit Isaac en daarna uit Jacob en die 12 zonen een volk verkoos, een aards volk met een aardse roeping, en daar alleen maar gemeenschap mee had en nog de wet rondom dat volk zette als een geweldige scheidsmuur. Dat wil niet zeggen dat God niet later weer terug kon keren tot de volkeren. En God keerde in de handelingen plotsklaps door het optreden van Paulus en Barnabas richtte hij zich tot de volkeren. Zoals daar staat in Handelingen 15, vers 13. Mannenbroeders, hoort naar mij. En dan kijken vers 14. Simeon heeft uiteengezet hoe God, en dan staat daar letterlijk, op bezoek geweest is. Er staat hier hoe God van meet aan erop bedacht geweest is. Maar eigenlijk staat er hoe God op bezoek geweest is. En daar heeft Paulus en Barnabas net uitgebreid van verkondigd tijdens hun eerste zendingsreis. Hoe God dat deed. Een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En het volkje voor zijn naam die uit de heidenen worden vergaderd. Dat is een groep gelovigen die Paulus noemt het zaad van Abraham. En aan Abraham was datzelfde evangelie al reeds verkondigd. En waarom deed God dat nou? Dat er naast de aardse roeping van Israël, naast de verkondiging van het evangelie der besnijdenis, er opeens een evangelie verkondigd werd door Paulus van de onbesnijdenis aan de onbesnedenen om een volkje te kiezen voor zijn naam. Waarbij we teruggaan helemaal nog voor in het Oude Testament, nog voor dat Israël ontstond, dat je uitmondt bij Abraham in zijn onbesneden staat en dat hij God geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En deze mensen die geloven op dezelfde wijze als Abraham en worden tezamen met de gelovige Aaron gezegend. Waarom? Nou, om Israël op te porren, om in beweging te komen, om te gaan geloven, om een aardse roeping te gaan verstaan, om de Messias te aanvaarden. Maar God heeft meerdere roepingen. En dat wordt vaak niet verstaan. Dat God dus in de handelingen een tweede weg ging, die terugvoerde op Abraham, maar niet naar zijn aardzaad, het volk Israël gezien, maar naar zijn hemelszaad gezien, de sterren des hemels. Een volk voor zijn naam. En we hebben gelezen in Galaten 3, hè, dat God al reeds aan Abraham dat evangelie wat hier Paulus verkondigt aan de heidenen, dat reeds Abraham dat evangelie had gehoord. Is dat hetzelfde evangelie als wij horen? Nee, dat is niet hetzelfde evangelie wat wij horen. Want het evangelie, de boodschap van God die wij horen, was niet aan Abraham bekendgemaakt, maar was in God verborgen gebleven tot voor de tijden der eeuwen, zegt Efeze. Abraham wist daar niets van. Natuurlijk is allemaal gestoeld, hoor, zowel het evangelie van de besnijdenis als het evangelie van de onbesnijdenis in de handelingen, als later het evangelie voor de wereld wat Johannes brengt, als het evangelie wat Paulus brengt van de verborgenheid. Al die evangelieën zijn gestoeld op het volbrachte werk van Jezus Christus. Maar Gods plan is groter dan alleen maar de roeping van Israël. Er is ook nog een hemelse roeping. En die geldt hier. Want Abraham keek uit naar de hemelse stad. En er was een hemelse roeping naar een hemels land. Een hemelse erfenis. Maar daarnaast is er nog een bovenhemelse roeping. Met een bovenhemelse zegening. Met bovenhemelse belofte. Met een bovenhemelse toekomst. Met een bovenhemelse erfenis. En belofte. En gaan we door. Dat was hier nog niet geopenbaard. Dat mocht later Paulus openbaren. Hij wist vermoedelijk op dit moment daar nog geen eens van. En dat wordt vaak niet verstaan. Maar goed, als we teruggaan helemaal weer naar het probleem. Timotheus werd wel besneden en Titus niet. Dan kunnen we rustig zeggen. Timotheus, omdat hij het evangelie van de besnijdenis ook moest brengen, samen met Paulus, aan de Joden, moest hij zelf ook besneden zijn. Staat er ook bij. Vers 3. Paulus wilde deze, Timotheus, met hem zou gaan en hij nam zich tot zich en besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen. Het was ter wille van de Joden. Waar had Timotheus deel aan? Hij had deel aan die hemelse roeping. Hij had deel aan dat volkje wat God verkoos voor zijn naam. Uit de heidenen. Daar had hij deel aan. Hij had deel aan die hemelse roeping. Hij werd gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Hij was het zaad van Abraham. Je kan geleid worden in die handelingentijd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En hij was ook zo geleid van heerlijkheid tot heerlijkheid. En vele Joden konden ook die stap maken, hoor. Want in het zaad van Abraham is nog Jood, nog Griek. Maar je geloofsoog moet dan wel verder reiken dan de aardse roeping van Israël. Er was bevordering in heerlijkheid mogelijk in de handelingen. Maar je moest daar wel als Jood ogen geopende ogen voor hebben. Je geloof moest zo verrijken. Niet alleen tot de Messias, maar het moest verder rijken dat je ging zien tot in de Messias, tot in Christus. En velen geloof reikt vaak niet zo ver, dat is het probleem ook heden ten dagen. Men ziet Christus alleen maar als Jezus. En met even het over Jezus, men staat heel ver van Jezus af. Terwijl de Bijbel laat zien met het woord geloof dat er een groei mag zijn van geloof. En dat je geloof mag toenemen, dat je verder steeds mag zien. Ook verder in de tijd mag zien. Dat je niet alleen ziet op een 1000 jaar vrederijk waar de roeping van Israël, die aardse roeping van Israël, gestalte zal krijgen. Maar dat je samen met Abraham verder mag kijken naar de nieuwe schepping, naar het hemels Jeruzalem wat nederdaalt op aarde. Of dat je nog verder mag gaan kijken, samen met Paulus, in het evangelie van de verborgenheid, dat je mag kijken eigenlijk daaroverheen, niet alleen over het aardse en over het hemelse, maar dat je mag kijken in het bovenhemelse, waar je leven verborgen is met Christus in God. En dat je als het ware ook daaroverheen mag kijken tot het moment dat God zal zijn alles en in allen. Maar goed, Timotheus, die had dus deel, samen met Titus, samen met Paulus, aan die hemelse roeping. En ze werden gezegend samen met de gelovige Abraham. Ze waren het zaad van Abraham, ze waren erfgenamen. Maar dat hij hier besneden werd, had dus niets te maken met die hemelse roeping. Had dus niets te maken eigenlijk met zijn verlossing. Had niets te maken met zijn behoudenis, niets te maken met zijn eeuwig leven. Want dat stond zo vast als een huis, hè, verankerd in Christus. Maar had dus te maken ter wille van de Joden in die plaatsen. En dat is maar goed ook, want als ze dat niet hadden gedaan, dan denk ik dat bij de gelovigen, bij de Joden in die plaatsen, waaraan ze het evangelie van de besnijdenis gingen brengen, dat was afgeketst, dat evangelie. Want als jij als Timotheus daar gekomen was, met een Joodse moeder en een Griekse vader, dat hij dus eigenlijk Jood is, en hij is niet besneden, en hij komt dan namens God hun een boodschap verkondigen, dan zouden ze dat onmogelijk kunnen accepteren. En hij besneed hem ter wille van de Joden in die plaatsen. En het had ook succes, van vers 4. En toen zij de steden die plaatsen langs reisden, gaven zij hun de beslissingen die door de apostelen en de oudsten Jeruzalem genomen waren, om die te onderhouden. De gemeenten werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in zielental toe. Je ziet, er is een groei. Het had succes dat Timotheus besneden werd. Goed, laten we terug gaan naar hoofdstuk 5 van Galaten, vers 2. Zie ik, Paulus, zeg u, indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Ja, Paulus die besneed Timotheus. En ook de Joodse christenen in Jeruzalem, die vol ijver de wet volgden, hè, zoals in Handelingen 21 staat, vers 20. Die besneden hun kinderen, dat moesten ze ook. Want de wet was niet afgeschaft, nee. De wet kwam tot zijn volheid. Hè? Die werd op een hoger plan gebracht in het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond werd Israël aangeboden. En daar verlustigden zij zich ook in de wet des Heren. Maar vers 2 wordt ook niet gezegd tegen Joodse christenen. Paulus zegt niet tegen de Joodse christenen, indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nee, hij zegt het tegen heidense gelovigen. Hij zegt het tegen die gelovigen in Galatië, die heidenen van nature zijn, die niets met Israël van doen hebben. En wat bedoelt Paulus daar nou mee? Indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Zei hij dat als een heidense christen zich liet besnijden, dat zijn verlossing, dat hij dan zijn behoudenis zou verliezen? Nee, absoluut niet. Alleen Zodra een heidense christen dacht dat er nog iets meer moest gebeuren voor zijn behoud dan alleen maar het geloof dat gerekend wordt tot gerechtigheid, zoals bij Abraham, dan ondermijnde hij het werk van Christus op het kruis van Golgotha. Zodra hij ging geloven dat er nog iets meer moest gebeuren dan alleen maar simpelweg geloof, dan ondermijnde hij de heiland. Het werk van de heiland. Dan onderwaardeerde hij de Heere Jezus Christus als verlosser. Daarom vervolgt Paulus in vers 3. Nogmaals betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden, Galatiërs, als je dat doet, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Ja, als je je laat besnijden als heidense christen in die tijd, dan trad je in wezen toe tot het jodendom. Dan stelde je in feite je onder het oude verbond der wet. En als je je liet besneden, en als je dus in feite toetrad tot het jodendom, een proseliet werd, een jodengenoot werd, ja, dan was je verplicht om de gehele wet na te komen. Van nature hadden die Galatiërs natuurlijk niks te maken met de wet. Hadden ze ook niks te maken met Israël. Ze waren Galatiërs, ze waren geen Israëlieten, ze waren Galatiërs. Net zo goed vandaag er Duitsers zijn en Belgen en Hollanders die niks te maken hebben met Israël. Maar als je dus ging luisteren terwijl je tot geloof gekomen was in Christus, door het werk van de apostel Paulus, door het bezoek van God aan de heidenen, om een volkje voor zijn naam te verkiezen. En dat geloof werd je gerekend tot gerechtigheid. Maar opeens ging je luisteren naar een ander evangelie. Niet naar het evangelie wat Paulus verkondigde aan de Joden. Niet naar het evangelie wat Paulus verkondigde aan de onbesnedenen, aan de heidenen, maar dat je ging luisteren naar het evangelie wat de Judaïsten brachten, dat er nog iets meer moest gaan gebeuren, ja, dan deed Christus je geen nut meer. Dan waar werd je verplicht, als je je liet besnijden, om de gehele wet na te komen. Laten we nog eens benadrukken die groep die er is, waar we mee te maken hebben. Handelingen 15. Nou, dat werd gepredikt. Er moest iets extra's gebeuren, zeiden ze tegen die heidense gelovigen. Vers 1, handelingen 15 vers 1. En sommigen uit Judea gekomen, leerden de broeders, daarin onder andere ook Galatië, maar hier dan ook in Antiochië, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. De verlossing door het geloof in Christus, dat je wordt gerekend tot gerechtigheid, is niet voldoende. Dat werd gezegd. En wie predikte dat? Ze kwamen uit Judea. En vers 5 is daar nog duidelijker in. Vers 5. Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op die gelovig geworden waren. Dus uit de Farizeeën was een groep die christen werd. In Antiochië, hè, werden ze voor het eerst die de Heer Jezus, die de Messias, daarin gingen geloven, werden christenen genoemd. Nou, er was dus een groep christen-Farizeeën die gelovig geworden waren. En wat zeiden zij? Dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Er moest dus nog iets meer gebeuren, vonden zij, als je behouden wilde worden. Ze moesten zich laten besnijden, die Galatiërs, en ze moesten ook nog de wet van Mozes moesten ze houden. Ja, deze gelovig geworden Farizeeën, die begrepen dus niets van Gods handelwijze in de handeling. Dat God een bezoekje bracht aan die heidenen om een volk te verkiezen voor zijn naam. Begreep hij helemaal niet dat God dat deed om Israël tot jaloersheid te verwekken, tot naijver, om ze aan te sporen, de Messias te aanvaarden en in hun aardse roeping te komen. Ze hadden ook enorme oogkleppen op. Die Joden heden ten dagen nog steeds op hebben. Hè? Want hun zien, hun geestelijk zien is zeer, zeer, zeer beperkt. Zij zien alleen zichzelf. Zien ze zich alleen exclusief zichzelf. En dat is een groot probleem voor ze. Maar ze zien niets meer van Gods plan dan alleen maar de aardse roeping van Israël. En daar staren ze zich helemaal blind op. Terwijl ze geen oog hebben voor Gods grotere plan. Ze zijn zich totaal niet bewust dat God een soeverein God is. En dat Gods plan vele malen groter is dan alleen maar een aardse roeping van Israël. Dat in Gods plan er ook sprake is van een hemelse roeping. Daar zijn ze stekenblind voor. Ze maken de Bijbel heel erg nauw. En deze fariseeën, deze partij, de fariseeën, die gelovigen worden christenen, die waren daarmee behept. Met die hele beperkte zienswijze, tegen die enorme oogkleppen. Alleen maar Israël, Israël, Israël. Terwijl er ook nog een hemelse roeping is. Ja, zelfs nog een bovenhemelse roeping is. En gelukkig maar, want Gods plan is veel breder en veel groter. En God is soeverein. Maar zij bleven beperkt in hun zienswijze. Alleen maar tot Israël. En dwongen daarom om gelovigen worden, heidenen, in feite toe te treden tot het Jodendom. Maar dat is geen evangelie. Dat doen de Joden heden de dagen nog steeds. De enige weg, de enige boodschap die zij brengen, en dat is geen evangelie, dat is geen boodschap van God, dat is dat je moet toetreden tot het Jodendom. Dat je moet laten besnijden en dat je je onder de wet moet plaatsen. En dat je de Sabbat moet gaan houden. Dat is de prediking. Maar dat is geen prediking, dat is geen boodschap van God, dat is een leugen. Een glasharde leugen. Dat is een teken dat je het woord van God niet begrijpt. Dat je geestelijk stekenblind bent. En de Jood is helaas stekenblind. Hij is loami. Hij heeft geen geestelijk onderscheidingsvermogen. En we helpen de Jood niet, en de christen helpt de Jood niet, echt niet, om hem in die waan te laten. Als we werkelijk met Joden willen omgaan, dan zullen we Joden de Christus moeten brengen. En is daar gelijk het breekpunt. Want wij zijn geestelijk van blind ziende geworden. Maar zij zijn denkende dat ze ziende zijn blind. Denk maar aan de blindgeborene in Johannes. Hè? En wat de fariseeën zeiden, zijn wij dan soms blind? Wie is eigenlijk die blindgeboren man? Wat is eigenlijk het type van die blindgeboren man? Dat is Israël. Ja. Wie is eigenlijk de verloren zoon? Daar maken we altijd hele andere dingen van. Maar wie is de verloren zoon in de gelijkenis van de verloren zoon? Dat is Israël. Israël dwaalt. Israël is in de wereld ingetrokken. Israël is loami. En ze hebben nodig dat ze terugkeren tot God. Terugkeren tot Jezus Christus. Terugkeren tot hun Messias. Dan pas zullen de schellen van de ogen vallen. En dan gaan ze zien dat Gods plan groter is. En de apostelen die zagen dat. Die 12. Die hadden dat wel door. En die erkenden ook het apostelschap van Johannes. Van Paulus. In Galaten 2. Hebben we gezien. Ze lagen hem geen duim breed in de weg. Wij gaan tot de Joden. Jij gaat tot de heidenen. En tot de koningen. En ook tot de Joden in die plaatsen. En dat deed Paulus ook. Maar deze partij, deze christenen, de fariseeën, ja, die brachten een ander evangelie. Galaten 1. En dat was geen evangelie. De boodschap van God was niet dat alle heidenen toe moesten treden tot het Jodendom en zich onder het oude verbond en wet moesten stellen, zich moesten laten besnijden en de Sabbat moesten gaan houden. Dat was de boodschap van God niet. En dat is de boodschap ook nooit geweest. De boodschap van God was niet dat heidense christenen met de wet van Mozes zich daar druk over moesten maken. En als je daar gehoor aan gaf, vers 4, wat gebeurde er dan? Als je dat toch deed, als je je toch liet besnijden, vers 4, gelaten 5, vers 4, wat ontstond er dan? Dan ben je los van Christus. Los van Christus. Gij zijt los van Christus als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Dat is nogal wat, hè? En Paulus waarschuwt die Galatiërs. Als je dat doet, zal Christus je geen nut doen. Als je laat besnijden, als je onder de wet stelt, als je Jood wordt. Christus doet je dan geen nut. Je bent dan verplicht om de gehele wet na te komen. En dan ben je los van Christus. Je staat buiten de genade. Dat doe je zelf. Je eigen keus. Maar besef wel wat je doet. Dat is wat Paulus hier zegt. En we komen hier eigenlijk tot de kern van de zaak in vers 4. Gij zijt los van Christus, wanneer? Als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Gerechtigheid verwachten door de wet. Ja, die judaïsten, die zeiden dan, je moet je laten besnijden, je moet de Sabbat gaan volgen, je moet de offers gaan volgen, je moet de feesten gaan volgen, de ceremoniële wet. En dat is misschien wel makkelijk om te volgen, maar je moet dus de hele wet gaan volgen. En wat zit er eigenlijk achter? Wat zit er dieper achter? De dieper achter zit dat je in feite het verlossingswerk van Jezus Christus toch een beetje min gaat achten, want het is niet voldoende voor je behoud. Want dat zeiden de judaïsten, wat zeiden die christenfariseeën? Als zij zich niet laten besnijden, die Galatiërs, dan zullen ze niet behouden worden. Ze moeten nog iets aan het werk van Christus toevoegen. En ook in het christendom zijn velen die weg opgeslagen, dat ze de wet wilden gaan houden. Om er nog iets aan de verlossingswerk van Christus toe te voegen. Of de wet te gaan volgen uit dankbaarheid. En al dat soort ideeën. Maar in feite komt het erop neer. Als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Als je nog een eigen gerechtigheid. Iets van jezelf wil gaan toevoegen. Aan het verlossingswerk van Jezus Christus. Als je dat doet. Dan sta je los van Christus. Ja, stel nou, wat bedoelt Paulus daar nou mee? Stel nou dat wij in die tijd geleefd hadden en ja, dat wij ons lieten ompraten door die fariseeën, door die christenfariseeën, en dat wij ons lieten besnijden. Sta je dan echt los van Christus? Hoe staat dat dan in Romeinen 8? Romeinen hoofdstuk 8. Vers 37, hoe moet ik dat dan lezen? Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Zijt gij los van Christus? Zijn we dan echt los van hem? Nee, hier staat heel duidelijk, laten we wel wezen in Romeinen 8, ook al ga je een wet, ook al ga je een weg, dat je het van de wet gaat verwachten, ook al laat je je besnijden, je wordt niet gescheiden van Jezus Christus en van zijn liefde. Zo moeten we het niet interpreteren. Nee, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Jezus Christus. En hij zal ook altijd met zijn liefde klaarstaan om ons in zijn armen te ontvangen en met zijn liefde ons terug te trekken in zijn gemeenschap. Maar wat doen wij als wij een eigen gerechtigheid nog eens aan het werk van Christus willen gaan toevoegen? Als we denken dat we zo alleen behouden kunnen worden door bijvoorbeeld de besnijdenis, door de wet te volgen, door de Sabbat te volgen. Dan rukken wij ons in feite uit de liefdesgemeenschap van Jezus Christus. Hij laat ons wel niet los, maar wij laten hem los. Gij zijt los van Christus, wij rukken ons los. Eigenlijk bij hem. En we gaan op onszelf staan. En dan is ons getuigenis niet meer naar de ander ook. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden. Maar dan gaan wij vertellen dat je er dan nog niet bent, hoor, met geloof alleen. Er moet nog wat meer gebeuren. Nou, dat klinkt ons heel bekend in de oren. Want er zijn talloze predikers die dat verkondigd hebben. Niet alleen in de handelingentijd, maar ook in onze dagen. Nee, geloof alleen is niet genoeg, hoor. Nee. Ja, dat mag Abraham wel gerekend zijn tot gerechtigheid, maar er was toch wel heel iets bijzonders in zijn leven. En als je dat niet meemaakt in je leven, nou, dan mag je dat je zo niet toe-eigenen, hoor. En er moet nog veel meer gebeuren. En dan komen ze met de wet. En dan komen ze met de werkende wet. Ja, als je dat gaat verkondigen, in feite, dan stel je op dezelfde lijn, hoor, als die christenfariseeën. Ook al beweeg je nu in onze dagen niemand terug tot het jodendom, dat hij daartoe toe moet treden als proseliet. He, al predik je dat helemaal niet, dat men zich moet laten besnijden, maar als je toch gaat prediken dat het geloof in Christus niet voldoende is en dat er nog van jouzelf nog het nodige moet volgen, ja, dan ben je eigenlijk met dezelfde prediking bezig en dan verkondig je een evangelie wat geen evangelie is. En dan tast je in feite het volbrachte werk van Christus op Golgotha's kruis aan. Dat is wat je doet. En dan haal je, dan verlaag je in feite de Heere Jezus Christus als verlosser. En op dat moment ben je geen instrument meer in de handen van Jezus Christus. Dan ben je los van Christus. Buiten de genade staat gij, zegt Paulus. Dan sta je. Je stelt jezelf buiten de genade. Maar wat bedoelt Paulus daar nou mee? In Galaten 5 vers 4. Hè? Gij zijt los van Christus als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Wil je dan zeggen, buiten de genade staat gij, dan verlies je op dat moment je behoudenis? Dan ben je op dat moment niet meer verlost? Nee, je bent gekocht en je bent betaald. En je kan als mens gelukkig hoog springen en laag springen en van alles menen en van alles gaan ondernemen en doen. Maar dat verandert niets aan de zaak dat Christus je verlost hebt. Die heb je gekocht en betaald. Je bent zijn eigendom. Je bent geen eens meer van jezelf. Zegt Paulus in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Maar wat geschiet er? Nou, we stellen onszelf buiten de genade. Dat is wat er gebeurt. We rukken ons los van Christus en daardoor gaan wij buiten de genade staan. En hoe werkt die genade nou? Kijk eens in Romeinen 5, hoe Paulus het daar vertelt over die genade. Romeinen 5. Vers 1 en 2. Romeinen 5 vers 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Tot deze genade waarin wij staan. Ja, hier schrijft Paulus in deze twee verzen over het staan in de genade. En als je tot geloof in de Heere Jezus Christus komt en je ziet op het volbrachte werk van Christus, op Golgotha's kruis dat hij daar voor onze zonde leed en stierf, en door het geloof wat wij op hem hebben, dat God dat kan rekenen tot gerechtigheid omdat het uit Christus geloof is, tot versterking en tot ons geloof. Als je dat gaat zien, wat de verlossing inhoudt, dan word je innerlijk rustig. Want er is een antwoord gekomen voor je heel persoonlijk op het probleem van je zonde. En waar mondt het in uit? Dan ga je staan in de genade God. Dan geeft God je een geweldige genade, een geweldige verlossing in Christus. En wat ontdek je dan? Dat je vrede hebt met God. Je gaat staan in de vrede. Staan in de genade. Dat resulteert staan in de vrede, de persoonlijke vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus, hebben vrede met God. En dan ervaar je de vrede met God. Dan heb je vrede over je zonde. Ook hier en nu. Want je zonden zijn onder het bloed. Je zonden zijn vergeven. En je gaat in de vergiffenis, in de vergeving van zonden staan. Van zonden en misdaden. Hier en nu. Je hebt vrede met God. Er dreigt geen oordeel meer. We komen nimmer meer in het oordeel. Er is geen vrees meer in het oordeel. Er is geen afstand meer tussen God en ons. We zijn in zijn gemeenschap gekomen. We hebben de toegang, zoals hier staat. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen. In het geloof. En in plaats van dat er dan angst is en vrezen en beven, dan is er een verheugen, een verblijden, een verwachten om bij God te zijn straks. Nu al reeds in zijn gemeenschap te zijn, maar dan verlangen we om in zijn gemeenschap straks te zijn in heerlijkheid. Dan sta je in die genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Dan verwacht je de heerlijkheid Gods. En dan verwacht je niet meer met vrezen en beven. Want je bent met volle verzekerdheid des geloofs ga je staan in de genade. En verwacht je dat je straks bij de Heer mag zijn. Dat je in zijn gemeenschap straks ook mag zijn. In de eeuwigheid, in de heerlijkheid mag zijn. Dat je zijn heerlijkheid zelfs mag delen. En dan is er rust. Is er vrede. Voor hier en nu. En voor de toekomst. En dat is het geheim. Maar zodra wij gaan denken, en zo werkt het ook bij ons. Maar zodra wij gaan denken dat onze verlossing niet volkomen is. Dat Christus mij niet volkomen verlost heeft. En dat ik zelf ook toch nog iets moet doen. Dat het niet alleen maar afhankelijk is van het volbrachte werk van Christus op Golgotha's kruis. Maar dat ik misschien door rituelen te volgen. En de religieuze mens, hè, die ook in ons is. Ja, die is daar best wel vatbaar voor. Dat we door een of ander sacrament te volgen. Een ceremonie te volgen. Een ritueel te volgen. Dat er eigenlijk aan toe moet worden gevoegd. Dat we daardoor nog een beetje heiliger kunnen worden. Nog een beetje meer verloster kunnen worden. Zoals dan hier bij de Galatiërs, je laten besnijden en je onder de wet stellen en de Sabbat houden enzovoort enzovoort. Ja, op dat moment als wij dat een beetje gaan bedenken en overdenken en denken dat het zo is dat we zelf nog ook een eigen gerechtigheidje moeten gaan toevoegen. Dat er aan onze kant nog iets ontbreekt. Als zodra je dat bedenkt. Verlies je je vrede. Je vrede met God. En dan sta je niet meer in die genade. Dan sta je buiten die genade. En moet je o zo oppassen. Als je de genade ziet als een cirkel waar je in staat. Waar God met zijn licht en volle inschijnt. Dat je toch niet wordt verleid door omstandigheden. Of door het zien op jezelf. Of door wat andere mensen over je zeggen. Dat je gaat twijfelen. Ook door de judaïsten en er zijn tegenwoordig ook voor andere mensen die van alles zeggen. Dat je toch niet een beetje uit die cirkel gaat stappen. En dat je je vrede en je rust in Christus verliest. Dat je die genade verliest. Dat je de grip erop verliest. En dan kom je in dat schemergebied. En dan zo Christ. Dan gaan we ons dan afvragen als je dat doet. Dan komt de vroomheid bij de mens naar boven. En dan ga je je afvragen, als er een ritueel is, en er zijn vaak sacramenten en rituelen, en ik noem dan toch maar doop, ik noem dan toch maar avondmaal, rituelen, Joodse rituelen, Joodse ceremonieën van oorsprong, hè? Dan ga je afvragen of dat ritueel wel precies is uitgevoerd, en of die doop toch niet noodzakelijk is om behouden te worden. En dan ga je soms ook afvragen of die doop, en als dat een kinderdoop is geweest, of die kinderdoop wel voldoende was geweest. En of je niet op een andere manier nog moet laten dopen. Of, nog later, als je denkt, ja, ik ben gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Maar had ik niet gedoopt moeten worden in? Of ben ik nou wel met de Geest gedoopt? Want anderen zeggen weer, als je niet de Geestesdoop ontvangen bent, dan ben je toch nog niet volledig verlost. En als ik die gave niet bezit, Ben ik dan wel? Kent u die vragen? Of over een ceremonie van het avondmaal. Wordt wel elke keer het avondmaal gevierd in samenkomen, wat sommigen dan zeggen. Die ceremonie, is het ritueel er wel? En als het ritueel dan, daar dan is, wie voert dat ritueel dan uit? En wordt het ritueel daar precies uitgevoerd zoals het eigenlijk volgens sommigen moet? Of zijn de personen die aanwezig zijn, al die personen die aan het ritueel deelnemen, is er niemand, deelt die daaraan mee, terwijl die niet helemaal zonder zonde is? Krijg ik dan misschien door ook deel te nemen aan het ritueel, misschien geen deel aan iemand anders zijn zonden? Dan gaan we allemaal dat soort dingen bedenken. Net als de Jood, die dan zit een stoeien bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met de Sabbat. Als hij daar dingen doet op de Sabbat, of die niet nou iets gedaan heeft misschien, waarbij hij toch de Sabbatswet overtreden heeft, dat hij iets gedaan heeft wat hij eigenlijk niet mocht. En dan gaat hij letten, en dat doen we dan, hè. Zo vroom zijn wij in het religieuze, die religieuze mens zit bij ons er allemaal in. Dan gaan we daar ons helemaal zorgen over maken. Maar dan staan we niet meer, dan staan we niet meer volledig in die genade Gods. Op dat moment hebben we niet meer die volle zekerheid en die volle vrede en die volle rust in God. Oh, we zijn nog steeds behouden. Van Gods wegen uit gezien zijn we nog steeds behouden. Maar wij zelf zijn er niet meer zo zeker van of we voor de volle 100% behouden zijn. Oh, van Gods oog uit gezien hebben we nog steeds vergeving ontvangen hoor. Maar wij zelf zijn niet meer er zo zeker van of alles in ons leven vergeven is. O, van Gods oog uit gezien, ligt onze hoop nog steeds zeker en vast in Christus Jezus. Maar zelf zijn wij niet meer zo zeker van de toekomst. En zien we die toekomst niet meer zo met volle vertrouwen tegemoet, want er is een soort twijfel, omdat wij zien op onszelf en zien op ons eigen zonde die eigenlijk al lang vergeven zijn en weggedragen zijn door Jezus Christus op het kruis van Golgotha. En uiteindelijk verliezen we een beetje die vrede. En zijn we niet meer zo zeker van die vrede met God. En gaan we een beetje het oordeel vrezen om voor een heilig God te verschijnen. Terwijl Christus daarvoor verschenen is. Paulus gaat verder dan in de Galaten 5 vers 5. Wij immers, en dat is die vrede, dat is die rust, dat is die genade, staande genade. Wij immers verwachten, wat verwacht hij? En wat verwachten wij allemaal? Wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. Wij immers verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. Wij verwachten niet een eigen gerechtigheid door de wet. Nee, wij verwachten uit het geloof de gerechtigheid. Uit wiens geloof? Uit geloof van Christus. En wat verwachten van het geloof van Christus? Dat hij een gerechtigheid voorbrengt. Wat is uit geloof tot geloof? En dat dat zich uitstrekt tot mijn geloof en dat het wordt gerekend tot gerechtigheid. Ook al is er aan mij van alles mis. En je kan maar twee verwachtingen hebben in het leven. Het is of de verwachting van vers 4. Dat je door de wet. Of door eigen inspanning. Een gerechtigheid verwacht. Of dat je de gerechtigheid verwacht uit het geloof van Christus. Wat verwachten we? Wij verwachten immers door de geest. Zien we het geestelijk? Uit het geloof van Christus de gerechtigheid waarop we hopen. Voor verwachten in vers 5, wij immers verwachten, staat het woord apek de gomai, wat in het Grieks betekent eigenlijk gretig verwachten. Wij verwachten gretig, heel gretig, uit het geloof de gerechtigheid. Christus is de gerechtigheid, waarop wij hopen. Wij verlangen ernaar, wij hopen ernaar. Die verwachting hier, dat is een gretig verwachten, vol verlangen. Een opgewonden verwachten is het. Als je opgewonden bent, dat je er zo naar verlangt, zo naar uitziet. Om Christus te ontmoeten. Om Christus te zien. Om met hem te gaan. Dat je het oordeel helemaal niet vreest. Omdat je weet dat hij je gerechtigheid voortgebracht heeft door zijn verlossingswerk. En dan vers 6. Want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets, nog onbesneden zijn, maar geloof. Door liefde werkende. Ja, alle inspanning. Van onze kant uit, of het nou vanuit de besnijdenis is, of vanuit de onbesnijdenis, dat maakt allemaal niet uit, dat doet er helemaal niet toe. Waar gaat het om? Het gaat om geloof. Besnijdenis en onbesnijdenis, dat zegt niks. Maar geloof, daar gaat het om. Geloven we. En op de een of andere manier raken we dat kwijt, als je niet oppast. Door al dit soort predikers, die er altijd zijn, ook in de dagen van Paulus, ook in de dagen van de Galaten, ook in onze dagen, die gaan allemaal dingen ernaast stellen. Waardoor we denken dat het geloof alleen niet genoeg is. Maar het is alleen geloof. En hoe uitzicht dat geloof? Geloof door liefde werkende. Zo werkt het eigenlijk. Het werkt niet zoals zoals zo vaak wordt voorgesteld, hè? Eerst werken en dan geloof. Nee, het is geloven in Christus en dan door liefde werkende. Het gevolg van geloof in Christus is dat er wel degelijk werken volgen. Geloof zonder werken is dood. Maar het begint met geloof. En het geloof is voldoende. Om het volbrachte werk van Christus. Om in de vrede met God te komen. Om echt waarachtig verlost te zijn. En vanuit die verlossing, vanuit het geloof, ga je vanzelf volgen naar werken. Ga je vanzelf werken. En moet er ook werken volgen. Met liefde werken. En vaak wordt dat vergeten. Gelukkig zegt Paulus hier niet, maar geloof, punt. Nee, maar geloof door liefde werkende. Het is de eerste keer hier eigenlijk dat hij laat zien dat er wel degelijk werken gevonden moeten worden in ons leven. Maar we moeten de zaak niet omdraaien zoals de judaïsten. Eerst gaan werken en dan maar hopen dat dat uiteindelijk leidt tot je behoudenis. Nee, je bent behouden, je bent verlost. En uit die gemeenschap, uit die vrede met God, dat je de toegang tot de Vader hebt en dat je met God spreekt en dat je een instrument bent in zijn hart, dan sta je niet los van Christus, dan ben je een deel van Christus, dan ben je een instrument van Christus en dan werkt Christus door je heen en dan doe je ook de werken van Christus die God tevoren heeft voorbereid voor de grondlegging in de wereld. Die doe je dan. En daar wandel je dan in. Door liefde werkende. En wat volbreng je dan? Nou, dan volbreng je, zoals we gezien hebben, de wet. De wet, ja. We hebben toch overdacht wat de wet eigenlijk was. Wat is de wet ook alweer? God liefhebben en daarnaast als jezelf. Daarin is de hele wet samengevat en vervuld. En die wet, dat is Gods norm van liefde. Dat ga je dan vervullen. Automatisch. Want je bent verlost. Je bent zijn eigendom. Je staat niet los van hem. Je staat in de genade. En God werkt door je. En je hebt zijn hoop. En dat verkondig je. En dan werk je die goede werken. Niet goede werken waarvan mensen zeggen dat goede werken zijn, maar werken waarvan God zegt, dat zijn goede werken. Dat zijn mijn werken, door jou heen. En wij kunnen vanuit onszelf niets werken. Alleen God de Vader kan door ons heen werken. Christus kan door ons heen werken. Die goede werken. Door de liefde. Die er is in ons hart. Amen.